Dit is de lokale nieuws in Amsterdam, Tiet Jaleurs met het nieuws. De bewindvoerders van bouwbedrijf Midret, de hoofdaannemer van het Stedelijk Museum, zijn in serieus gesprek met bouwbedrijf Volker Wessels over overname van Midret. Het is nog niet bekend wat de financiële en juridische gevolgen zijn door het wegvallen van Midret. Ook als de onderhandelingen met Volker Wessels slagen, kan het nog lang duren voordat het werk aan het Stedelijk Museum wordt hervat. Morgen praat een bestuurlijk crisisteam van de gemeente Amsterdam, waarover burgemeester Van der Laan de leiding heeft genomen, over de voortgang van de bouw van het nieuwe Stedelijk. Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank op Schiphol 8 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 36-jarige Uciano E. uit Amsterdam. Volgens justitie is de man een van de hoofdverdachten in een omvangrijke drugszaak waarbij cocaïne werd gesmokkeld in cateringtrollies van KLM-vliegtuigen. Tijdens het onderzoek namen de autoriteiten ruim 33 kilo cocaïne in beslag. De drugslijn liep vanuit Colombia via de Nederlandse Antillen naar Schiphol. In totaal staan 17 verdachten terecht. Van hun waren 13 mensen medewerker van het dienstverlenend bedrijf KLM Catering Service. Museum het Rembrandthuis in Amsterdam laat kinderen op een speelse manier kennismaken met het voormalige woonhuis en het werk van de beroemde schilder. Het museum presenteert vandaag het boek Rembrandt Without Words. Dit boek zonder woorden is een kijk- en doeboek voor alle kinderen, ongeacht de taal die ze spreken. Het boek Rembrandt Without Words is ontworpen door studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. De gemeenteraad is tegen het afschieten van damherten in de Amsterdamse waterleidingduinen. Een meerderheid van de raad vindt dat er andere methodes zijn om de groeiende populatie herten tegen te gaan. De herten veroorzaken overlast voor automobilisten, bewoners en bolleboeren. Volgens collega-bestuurders uit de provincie zal Amsterdam zich niet populair maken als zij tegen de jacht blijven. In maart zal een definitief besluit worden genomen. Het is niet ondenkbaar dat er betaald parkeren voor fietsers komt. Er dreigt een fietsinfarct in veel Nederlandse steden en ook Amsterdam bezwijkt onder de hoeveelheid fietsen. De NS liet een onderzoek uitvoeren met de vraag of mensen bereid zijn om te betalen voor het parkeren van een rijwiel. De plannen staan nog in de kinderschoenen, maar invoering van betaald parkeren is niet ondenkbaar. De eerste paal van de nieuwbouw van het Amsterdam University College wordt vandaag op het Science Park in de grond geslagen. Het ontwerp voor het 6000 vierkante meter grote gebouw maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een campusachtige omgeving, maar past tegelijkertijd bij de meer zakelijke architectuur op het Science Park. Het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regenperiode. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt maximaal een graad of 8. Vanavond en vannacht is het nat. Dit was het nieuws.
Onze programma's worden uitgezonden vanuit de modernste studio's in Hartje Amsterdam. Die techniek is nu voor iedereen bereikbaar en betaalbaar. Multimedia studio's met alles wat jij nodig hebt. Kijk op salto.nl. En verbaas je over onze tarieven. Herken jezelf bij Salto.
Kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Ja, en een goedemiddag. Welkom terug live vanuit de OBA op de vierde etage. Terwijl komt er gezellig langs op, bij Amsterdam FM. Groen kopje koffie en een goed gesprek. Kunst en cultuur, de tweede uur van de donderdag, het eiland. En dus van kunst en cultuur gaan we het vooral hebben over het onderwerp kunst. Want beeldend kunstenaar Paul Dikker is aangeschoven. Mijn naam is trouwens Edwin Kwijs en ook Bert van Galen is weer aangeschoven. Maar dat is ook onze gast Paul Dikker. Paul, welkom.
Hallo.
Zo, had je het wel eens gezien hier, de studio in de OBA? Of
nee, niet de studio.
Kijk je ogen uit?
Ja, ik wist niet dat het zo'n mooie studio ook was.
Nee, dat kostte nog moeite gespaard natuurlijk. Hè,
geweldig hier.
De Amsterdamse radio. Beeldend kunstenaar, je hebt aanstaande zaterdag en zondag een expositie niet ver buiten Amsterdam, in een hoofddorp.
Nee, niet zondag. Het is komende maand, maar het is niet op zondag open.
Oh, dus zaterdag.
Maar zaterdag is de opening.
Oké.
En waar in Hoofddorp?
In Hoofddorp, in het Oude Raadhuis.
Oh, dat is mooi.
Galerie de Meersen heet het en de locatie het Oude Raadhuis. En van 4 tot 6 is de opening.
Nou, dat is heel leuk. We gaan straks met jou praten over jouw kunst die je daar tentoonstelt en die daar ook te koop is. We hebben het ook natuurlijk even over het huidige politieke klimaat. Wil je het even over hebben? De BTW-verhoging, et cetera. We hebben ook het uur muziek van Port of Call en Peter van Rijen. Die komt straks spelen. Maar ik ga even kijken naar Port of Call. Sta je klaar om te spelen?
We staan nog niet klaar.
Nee, ga je even klaarstaan voor straks. Dan praten wij dus met Paul Dikker dit uur. Paul, uit Amsterdam, hè?
Jazeker wel.
Je maakt kunst en het is natuurlijk altijd moeilijk om op de radio te laten zien. Ik heb jouw expositie vorig jaar ook gezien toen je 25 jaar in het vak zat. Dat was in de Zaanstreek. En als je de foto's van je schilderij op online bekijkt, dan zijn ze al mooi. Maar als je er toch echt tussen staat, dan is het wel veel meer overweldigend. Het zijn vooral meestal landschappen die je schildert. En die zijn dan veel groter afgedrukt. In veel gevallen. Je hebt ook wel kleine schilderijen natuurlijk. Maar mm-hmm. Hoe omschrijf je zelf je kunst?
Ik noem het zelf formeel figuratief. Dus kijk, wat erop staat, je kan zien wat het is. Dus het is duidelijk herkenbare dingen. Maar het is wel, ik ben een schilder. En voor mij gaat het als schilder erom hoe ik het schilder. Hè? Niet zozeer wat ik schilder, maar hoe. Dus ik ben heel erg met compositie bezig en kleur en lijnvoering. Dus het zijn tamelijk strakke schilderijen met vaak landschappen, met bergen en huisjes en figuurtjes en die een fikkie stoken. En de bedoeling is dat het schilderij overtuigt, dat het mooi is, hè, dat het een indruk maakt. En dat het tegelijkertijd ook een soort vraag stelt van dat je denkt, wat gebeurt hier? Dat heb ik voor mezelf ook vaak bij sommige schilderijen. Dat ik denk, wat is hier aan de hand? Of af en toe, ik hou ook erg een beetje van de leegte en de stilte. Maar dan heb ik soms de gedachte van dat er misschien direct een vliegtuigje langs kan komen vliegen. Of dat er een bootje binnen het schilderij in kan varen.
Ja, dat zijn wel van die details die opeens dan opvallen bij jouw schilderij. Dat er opeens ergens een mannetje in de verte als een schilderij staat. Of dat soort dingen die dan opeens opvallen als je een tijdje naar het schilderij kijkt.
Ja. Dus soms zitten ze er wel in en soms zitten ze er ook niet in. Maar dan denk ik ze er als het ware bij.
Dan, dat breekt een beetje die stilte of die desolaatheid. Ja.
Ja, of het geeft ook de verhouding aan tussen de mens en de natuur. En de nietigheid van de mens. Dat het ook een beetje dwingt tot bescheidenheid. En dat soort dingen.
Kan je goed tegen stilte?
Ik hou er wel van.
Je woont natuurlijk in de stad, dus dat is altijd druk. Maar
ja.
Maar, het gaat ook wel op uit om gewoon eens in een helemaal dat je helemaal afgelegen bent en dan.
Ja, ik ben de laatste jaren wel eens in Noorwegen en daar werk ik dan geregeld een aantal maanden per jaar. En ja, dat is wel echt een heel andere koek, zou ik maar zeggen.
En dan in de stad of buiten de stad?
Aan de rand van de stad, maar met de uitzicht op de fjord. En ik heb ook wel eens een tocht gemaakt langs de kust van Noorwegen. En dan, daar is het echt, er is geen kip. Nee, en dat is lekker.
Dat inspireert dan ook wel inderdaad, in de schilderij. Ja.
Ja.
Ja. Ja, wat voor ontwikkeling zit er in je schilderijen? Je schildert al heel lang, zo'n 26 jaar dus.
Ja.
En is zit er echt een evolutie in hoe je begon en hoe je nu schildert?
Nou ja, er zit in ieder geval, er zijn wel veranderingen, maar vroeger schilderde ik echt heel los. En na de academie begon ik gewoon op het doek en dat was heel los geschilderd. En toen op een gegeven moment dacht ik, het wordt altijd een beetje hetzelfde. Dus ik wilde proberen om een aantal vanzelfsprekendheden te doorbreken. Bijvoorbeeld dat altijd alles op de grond staat. Hè. De figuren zijn op de grond en de boom. En dat heb je altijd onderaan het schilderij. En bovenaan heb je dan de lucht met een wolk. Hè. Het is altijd die verhouding. En dat wilde ik doorbreken. Dus toen ben ik allemaal schetsjes gaan maken. En toen werd het ook strakker en helderder. En dat heb ik jaren gedaan. En dat ben ik nu weer een beetje aan het loslaten. Dus ook door die ervaring heb ik natuurlijk wel. Van al die tekeningetjes om een compositiegevoel te scherpen. Maar nu werk ik toch weer wat spontaner op het doek. Maar wel heel strak. En het thema is veranderd. Want vroeger schilderde ik meer huizen en figuren. En nu is het toch meer dat landschap. Terwijl eigenlijk ben ik was ik eigenlijk niet zo van de natuur en zo.
Oh, dat is echt later gekomen. Ja. Of zo. Is dat een omslag geweest door iets?
Ja, een ontwikkeling. Nou, eigenlijk wel toen ik in Noorwegen terecht kwam, wat per ongeluk eigenlijk ging, daar werd ik gewoon getroffen door die grootsheid van die natuur en ja, dat licht en die stilte en ja, dat, die massieve bergwanden.
En je zegt per ongeluk? Wat voor verhaal zit daarachter?
Nou, ik wilde eens naar het buitenland. Ik had in 10 jaar geleden of in 2000 had ik een tijd in Portugal gewerkt. En toen ik daar was, dacht ik, god, waarom woon ik eigenlijk in Nederland? Want lekker weer, lekker eten, goedkoop leven. En toen dacht ik een aantal jaren daarna, dus het was in 2005 of 2006, dacht ik wil weer eens werken. Maar hoe pak ik dat aan? En toen heb ik een aantal e-mails gestuurd naar ambassades, Nederlandse ambassades in de buitenlanden, in 35 landen of zoiets. En toen reageerde de ambassade in Noorwegen, de Nederlandse ambassade, die reageerde heel enthousiast. Oh, wat leuk als je hier naartoe wil komen. En kijk eens op die en die website, daar hebben ze plaatsen voor gastkunstenaars. Nou, dat heb ik toen gedaan en daar heb ik een aanvraag voor ingediend en ik werd uitgenodigd. Ja, en toen dacht ik, ja, nu ga ik dus naar Noorwegen, maar koud, dacht ik. En ze zeggen altijd dat de mensen er afstandelijk en cool zijn. En, dus ik denk, wat voor avontuur, waar ga ik mij nu in storten? Maar het was enorm leuk en hele aardige mensen en heel erg beleefd ook. En ze stoppen daar nog als je de straat wil oversteken, stoppen de auto's.
Ja, dat is hier niet het geval. Maar als je nou zoveel was, als je daar nou alleen bezig bent met schilderen, ja. Is het dan echt zo dat je dan merkt dat je echt beter kan concentreren? Want je hoort ook wel eens juist als er te veel stilte is, dat mensen of ze vallen in slaap of ze gaan filosoferen of weet je, dat dan juist van het werk veel minder terechtkomt.
Nee, voor mij werkt het heel goed. Vooral, het is niet zo dat ik nou de hele dag, maar ik zit de hele dag wel op mijn atelier. Hè? Want ik had daar ook een heel mooi atelier tot mijn beschikking. Dus daar ben ik dan de hele dag en heb ik ook wel een computeraansluiting. Dus ik heb wel contact met de wereld. Maar ik heb geen afspraken of ik heb geen verjaardagen waar ik naartoe moet. En mijn familie is er niet en mijn vriendinnetje is er niet. En mijn vrienden niet. Hè? Dus je kan gewoon helemaal op dat werk storten. En dat kost dan even, merk ik. En op een gegeven moment voelt het voor mij alsof ik daarin zink. Weet je, of je weer echt tot de kern komt van en dan je voelt van, oh ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig en wat wil ik nou? En ja, je krijgt meer contact eigenlijk met je werk. Zo voelt het voor mij in ieder geval.
Ja, nou prachtig. Dus laten we ook eens ergens anders inzinken in de muziek.
Ja.
Dat is weer een mooie brug. Port of Call zit klaar. En het eerste nummer dat hij voor gaat spelen is Cold is the Water.
Get out. close the water at the start.
Cold is the water, koud is het water. Port of Call, hij komt straks nog bij ons terug.
Kijk, dat is leuk.
Hier in de Oba, gezellig hè, zo is het weer. Paul Dikke is onze gast op Amsterdam FM en hij is kunstenaar. En Paul, je bent natuurlijk kunstschilder, maar het lijkt me niet makkelijk om daarvan te leven. Althans, ik denk niet dat iedereen daar makkelijk van kan leven. Je bent een van de niet zo heel veel mensen die dat wel doet, hè?
Ja, dat is waar. Ik geloof dat in Nederland maar 4% van de beeldend kunstenaars echt van zijn werk kan leven.
En daar hebben we het over hoeveel mensen?
Ja, ik geloof dat de beeldende kunstenaars dat er iets van 11.000 zijn. Of tussen 11 en de 15.000. Dus ja, dat is niet helemaal duidelijk. Maar dus het zijn er in ieder geval is 1 op de 25. Dus dat is niet veel.
Nee,
dat is inderdaad. Maar hoe heb je. Wil het ook gelijk zeggen dat jij bij het 4% beste wereldkunstenaars van Nederland hoort?
Nou, ik zou natuurlijk ja willen zeggen, maar dat is natuurlijk niet het geval.
Dat verwachten wij wel, natuurlijk. Ja,
ja, maar kijk, sowieso al, hè, wat is de beste? Er zijn zoveel verschillende.
Het is geen sport, je kunt het niet vergelijken.
Nee, je kunt mensen ook niet echt vergelijken. Je kunt wel zeggen, nou, ik vind de een leuker dan de ander, of vind de een meer ontwikkeld of aardiger. Of,
maar dat is smaak.
Nou ja, er is wel een soort basiskwaliteitsnorm, hoor. Daar wil ik niets aan afdoen, zeker wel. Maar dit is een andere kwaliteit dat je ook je werk kan verkopen. Maar het hangt wel samen, denk ik, met je werk. Ja, dat hoop ik toch wel.
Om je werk te verkopen, hou je dus exposities.
Ja.
Hoe zorg je verder voor een grotere naamsbekendheid in het wereldje, zeg maar?
Nou ja, ik ben niet zo van het wereldje. Want ik denk van ja.
Whatever that may be.
Nou ja, dat is misschien die kunstwereld. Maar misschien wil ik daar wel liever niet bij horen. Zeker als ik dan zie wat er allemaal gaande is. En ik weet niet of jullie dat net gelezen hebben of gehoord. Het Rijksmuseum had een bekende Duitse kunstenaar, Kiefer. Die hadden ze een opdracht gegeven om een werk te maken dat geïnspireerd was op de Nachtwacht. En nu kwam die dat was geloof ik net afgeleverd. En dat lijkt heel erg op dat het toch geïnspireerd is door Van Gogh. En als je dan hoort hoe de directeur van het Rijksmuseum of kunstcritici als Gerry Schwartz, hoe die dan daarover praten. Dat het kunst moet toch verrassen. Hè? Want de vraag van de journalist was, god, zou meneer Kiefer zich hebben vergist in plaats van een Rembrandt van Rijn, hè, de Nachtwacht, misschien Van Gogh heeft.
Ja.
Nee, het is vrijheid. Want een kunstenaar kun je niet. Die kun je niet kaderen, of een kunstenaar is vrij, dus dat moet je allemaal accepteren. Kijk, en dat vind ik echt vreselijk, hè? Want je zegt tegelijkertijd een kunstenaar, ja, dat is een heel ander slag, mensen, dus die horen eigenlijk niet bij ons, hè? Want die kunnen zich alles permitteren, dat mag omdat ze kunstenaar zijn.
Dus ook al had hij een doek helemaal zwart geverfd en dan de nacht van de nachtwacht genoemd of zo, dan was het ook goed geweest.
Waarschijnlijk. Maar ik wil maar zeggen, kijk, als er zo tegen ons wordt aangekeken, hè, van dat wij alles mogen, dan is het ook niet zo gek dat de maatschappij zich niks van ons aantrekt. Dat ze zeggen, oké, die mensen, die kunstenaars, laat die maar schuiven, maar laat ons er vooral niks mee te maken hebben. Dus we hoeven ze ook geen subsidie te geven. Kijk, en ik vind dat ik een serieus vak beoefen, echt een vak, en daar besteed ik ook heel veel tijd aan. Ik heb voor deze expositie heb ik nachtenlang eigenlijk doorgewerkt om mijn werk af te maken, om nette lijstjes eromheen te maken, zodat het er allemaal tiptop uitziet. En ik wil gewoon serieus genomen worden. Ja, ook. En ik wil serieus genomen worden. En dit soort onzin die in het wereldje leeft, daar heb ik niet zoveel mee. Dus ik zoek mijn publiek gewoon onder de mensen.
Dus die kunstcritici, die daar heb ik ook niet een hoge dunk van.
Nou ja, ik bedoel, iedereen is weer anders en zo. Maar er stond laatst een stukje van Sandra Smallenburg in het NRC. En het ging over de kunst die onze staatssecretaris boven de bank zou hebben hangen. Ja, en die mensen, die kunstenaars, of hoe goed ze dan ook zijn of niet, die werden afgeschilderd als broodschilders. Waar zij, de Sandra Smallenburg, zich niet zo druk om maakte. Want ze maakte zich vooral zorgen om de echte avant-garde. Kijk, en als dat nou zogenaamd je vrienden zijn, de mensen die om kunst geven, die zo over mijn collega's praten, ja, dan heb je geen vijanden nodig. En dat vind ik dus echt ergerlijk. Ja. Want er zijn ook mensen die werken, die doen hun best, die, ja.
Maar toch, hè, met die bezuinigingen, nou merken we dat hier zelf ook in de OBA, wij zijn ook een miljoen per jaar achteruit gegaan. Wat ik toch wel eens met die bezuinigingen heb, niet dat ik het nou zeg van, goh, het is goed dat ze het doen, absoluut niet, maar is het nou ook niet zo dat er in Nederland te veel mensen zijn die zich kunstenaar noemen? En dat daardoor eigenlijk het idee wordt ontstaan dat er maar aan iedereen geld is gegeven?
Nou, dat denk ik niet. Kijk, ik geloof best zeker dat er projecten zijn en dat er subsidies worden gegeven aan projecten of aan mensen waarvan ik denk, is dat nodig? Hè? En het zal allemaal best efficiënter kunnen. En ik vind het ook helemaal niet nodig dat kunstenaars een hoog bedrag krijgen als het ze hebben. Want ik vind subsidie, nou ja, dat moet dan maar. Maar tegenwoordig was het altijd een soort kwaliteitscriterium. Als je dan maar subsidie krijgt, dan ben je een goede kunstenaar. Vind ik van de gekke. Hè? Mm-hmm. Maar, en ik geloof ook niet dat er zoveel mensen zijn die zich kunstenaar noemen en dat niet zijn. Want weet je, het is een zwaar bestaan. En heel veel mensen die kunstenaar zijn, die moeten er dus een baantje naast hebben. Of die moeten, of die hebben een partner dan die het geld verdient en zo. Maar dat wordt vaak niet gezien. Maar in die kunstensector, en dat weet overal, niet alleen de kunstenaar zelf, maar ook de mensen die er werken, die worden vaak veel slechter betaald dan in andere sectoren. Dus er wordt heel veel, uit liefde en passie voor het vak, wordt heel veel tijd en energie in geïnvesteerd door de mensen zelf. En dat wordt niet betaald. En ik vind het jammer dat tegenwoordig zo negatief over die kunst, dat er zo negatief tegenaan wordt gekeken.
Nou heb ik zelf wel het idee over dit kabinet valt een boel te zeggen, maar is het ook niet zo dat eigenlijk sowieso de tijdgeest, dat dit blijvend is, dat subsidies steeds minder en minder gaan worden? Dat je toch eigenlijk als kunstenaar veel meer zelf op zoek moet gaan naar financiële middelen?
Ja, dat misschien is het blijvend. We zitten nu in een economische crisis, maar het kan best zo zijn dat het misschien straks weer een andere kant op gaat. Dat weet ik niet, maar maar kijk, ik ben zelf helemaal niet afhankelijk van subsidies, dus ik heb er niet zoveel mee te maken. Ik probeer sowieso al mijn werk te verkopen onder de mensen. Maar wat dan wel heel erg kwalijk is, wat ik echt onbegrijpelijk vind, is dat ze dan zo'n btw-verhoging erdoor jassen.
Daar maak je echt
voor de luisteraars die niet weten hoe dat precies zit.
Ja,
er is btw, dat is bekend, maar die btw wordt verhoogd.
Ja, want je hebt een aantal sectoren. En dat valt onder het lage btw-tarief, 6%. En bijvoorbeeld kappers hebben een laag btw-tarief. Circusartiesten, bioscopen. Er zijn een aantal van die arbeidsintensieve producten die, als je daar ook nog eens 19% op gaat leggen, dan wordt het zo duur. Dan wordt het, hè? Het is drie keer zoveel. En de kunst viel altijd onder het lage tarief van 6%. En ze hebben deze nieuwe rechtse regering heeft het behaagd om het tarief te verhogen naar gewoon 19%. Niet voor de circus en niet voor de schoenmakers en niet voor de bioscopen, maar wel voor de kunstenaars. En de theater, de podiumkunsten, die hebben nou uitstel van een half jaar. En voor de beeldende kunsten, is het verhoogd meteen per 1 januari.
Dat is nu al 19%.
Het is nu al 19%. En het nadeel is daarvan, kijk, dat A levert het heel weinig op. Het levert bij, wat de meeste mensen verkopen, niet eens. Maar B, het gaat er toch juist om die kunstenaars onafhankelijk te maken. Dus zorg nou dat ze verkopen, dat geeft nou stimulans. En dan ga je die kunst nog eens extra duurder maken.
Maar om welke reden zouden ze dat dan gedaan hebben? Want die argumenten die jij net opnoemde, neem aan, omdat ze dat al lang gehoord hebben, dat zijn toch hele redelijke tegenargumenten?
Nou, kijk, dat is nou precies waar ik me zo enorm zorg om maak en waar ik echt ook een beetje bang voor ben, is dat het argument niet meer telt in dit moment, tegenwoordig. En het lijkt wel of, ze willen gewoon in Den Haag, er is nu een nieuwe wind, een rechtse wind, en we moeten vooral ook populistische maatregelen nemen. Hè? Dus neem nou alleen al zo'n verhoging van die maximumsnelheid. Hè? Ik hou van hard rijden hoor, echt. Ik wil niet. Maar je weet toch, A, is het heel slecht voor het milieu, B, levert het de files niet op, en C, levert het ook nog meer verkeersdoden op. Die, die snelheid is niet voor niks terug. En dan doen ze het gewoon toch gewoon lekker, omdat het makkelijk ligt bij de mensen. En dit is ook zoiets van, ja, waarom moeten we een uitzondering maken voor die kunsten? Hup, 19%. En niet denken van, wat zijn de consequenties van bepaalde maatregelen?
Mm-hmm. Denk je dat Geertje dan heeft gezegd van, nou, laten we er ook nog eventjes, ik wil wel gedogen, maar laten we ook eventjes de kunstenaars nog eventjes pesten, zeg maar? Of,
nou, ik weet niet. Ik
als er geen redenen zijn, dan...
Ik spreek Geert Wilders hier niet op aan, want die zit niet in het kabinet. Dit is een maatregel van het kabinet Rutte, van Rutte en Verhagen.
Ja, dat is... Ja. Ja, tot zover over de politieke perikelen. Ja. We gaan weer even naar onze muzikant. En het volgende nummer wat Port of Call gaat spelen voor ons is de Parable.
Parable,
ja, ik spreek het weer verkeerd uit. Maar daar gaat hij.
This time, though I can't help, your name's just on my head, and it seems the parable's sung, seems the parable's sung, and I'll try to from all these stories I've ever heard before. I write your name down in every song I hear. Your hands are golden, your hands, they make time, which I need for my hands are wounded, my hands aren't even mine. Seems the parable seems the parable, and I'll try, and I'll try, and I'll try, and I'll try, I'll try to break from all these stories I've ever heard. It seems the parable holds hold. Seems the parable holds hold.
Ja, the parable. Dat was Port of Call. Dankjewel. Je microfoon zit niet open, Bert, nu. Ik geloof dat onze technicus het nu eventjes gaat fixen. Ah, ja, welkom.
Ik zei net, onze artiest is niet van zijn stuk te brengen. Dat zie je gewoon. Die man, Al zou de brand uitbreken, die blijft gewoon doorspelen. Klasse.
Wist jij, Bert, onze gast Paul Dikker, op school vroeger een onvoldoende had voor tekenen?
Was dat misschien dat hij daar niet kwam? Of was dat... Ja?
Nou, dat is een inside informatie die ik toevallig weet. Dus.
Ja, dat is wel heel lang geleden hoor.
Ja, dat was
misschien lag het aan de meester.
Ja. Maar was er nou, ik weet wel, ik had ook een onvoldoende voor tekenen vroeger op school. Maar dat kwam, wij hadden een hele progressieve leraar. En als je dan bijvoorbeeld twee grote strepen zette, dan kreeg je een 8. En maakte hij een mooie tekening, dan kreeg je misschien een 4. Weet je wel, misschien was het zo.
Misschien was het zo.
meneer Harkema. Jouw achternaam, je hebt cabaret 2, Ellen Dikker. Is dat familie?
Ja, is mijn zus.
Je zus?
Ja.
Kijk.
Ja.
Kijk. Oh, dat is een
radio.
Ja.
Wat leuk.
Ja, die heeft nu een nieuwe show, Fjord. En daar toert ze mee en komt ze nog mee in de kleine komedie.
Oh, wat goed.
Ja.
Het is er volgens mij ook bij radio bij Theodor Holman een keer geweest.
Dat
maar
weet, zou kunnen.
Met, in hoeverre werken jullie ook wel eens samen met projecten?
Nou, ja, wel een klein beetje. Dat wil zeggen dat zij heeft wel eens wat gedaan voor een opening van mij. Een filmpje gemaakt, verschillende keren. En als een soort kunstcritica dat ze dan zogenaamd mijn werken gaat bespreken.
Ja, die is dus ook te zien op jouw website, hè?
Ja,
paaldikker.nl.
Ja.
Dorothea Janovits, hè, noemt ze zich daar dat filmpje. Ja, ja.
En ik heb een beetje meegeholpen met haar show. En ik zat in een brainstormgroepje en ik geef altijd kritiek en probeer haar ook zoveel mogelijk bij te staan.
Oh, geweldig. Dat is toch heerlijk, broer en zus. Die
ja, dat is leuk.
Kom je uit een creatieve familie?
Nee, niet echt in het bijzonder, nee. Nee. Maar we hebben het allebei. En mijn andere broer is journalist. Dus die heeft ook een vrij beroep, zou ik maar zeggen.
En bij welke krant of een tijdschrift?
Hij schrijft... Hij heeft het blad zeggenschap. Dat gaat over arbeidsverhoudingen en de medezeggenschapsraden, ondernemingsraden.
Dat is een heel serieus blad. Tenminste, zo klinkt het.
Ja, maar hij brengt het luchtig.
Oh, kijk, nou kijk.
Wij zijn luchtig.
Gelukkig.
Hey, het was februari 2010. Dat was een mooie periode. Hè? Want toen was werd op feestelijke wijze in het Weefhuis in Zaandijk. Daar ben jij vast bij geweest.
Daar ben ik bij geweest.
Dat zie je wel. Dat, hoe voel ik dat nou? Hè? Hoe belangrijk was dat toen, dat jubileum?
Ja, hoe belangrijk. Nou ja, kijk, ja, er zijn belangrijkere dingen. Maar ik realiseerde me ineens van, god ja, ja, ik ben toch al 25 jaar eigenlijk bezig professioneel als kunstenaar. Ik denk, misschien is het wel leuk om daar toch eens een beetje bij stil te staan. En ik was toen net 3 maanden, had ik gewerkt in Noorwegen. Had ik allemaal schilderijen gemaakt. En toen dacht ik, nou, het is toch wel leuk om dan dit jubileum, dat te vieren met een tentoonstelling. En dan mijn nieuwe werk ook uit Noorwegen te laten zien. En het waren 4 dagen, hè. Dit was 2 weekenden. En ik vond het ook leuk om dat dan een beetje op te luisteren met wat optredens. En, dus ik had wat vrienden en mensen gevraagd die ik ken om iets te doen. Elke Geurs, een schrijfster, heeft voorgelezen uit haar eigen werk. En Anderman heeft muziek gemaakt.
Je hebt het over Elke Geurs, de schrijfster. Je hebt ook schilderijen gehad die zijn gebruikt voor onder andere haar boek.
Ja.
En het boek van een...
De Last Mens.
Een Noorse schrijver. Heeft ook dus jouw werken die leden zich eigenlijk voor de covers van boeken.
Nou, die kunnen... Die lenen zich, maar ze vragen dan aan mij, mogen we van jou een schilderij gebruiken? En dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk, als ze dat een beetje goed doen. Hè? Dus ik zie wel van tevoren het ontwerp, want meestal nemen ze dan een detail uit de schilderij.
Ja.
En in Noorwegen heb ik samen met de schrijver een boek gemaakt. Dus, en daar staan 49 schilderijen van mij staan erin afgebeeld.
Waarin jullie, als ik het goed heb begrepen, elkaar hebben geïnspireerd. Dus naar aanleiding van jouw schilderij is er iets geschreven. En aanleiding van het geschreven heb jij weer geschilderd, hè?
Ja, ja. Ze had al een paar schilderijen van mij gekocht. En ik ontmoette hem. Hij klopte opeens op mijn deur toen ik daar was. En hij zei dat hij iets wilde kopen, dat hij mijn werk zo mooi vond. En toen is er een soort vriendschap ontstaan. En ik heb op een gegeven moment vroeg ik hem, god, hij schrijft heel veel boeken en publiceert bij een grote uitgeverij in Noorwegen. En toen zei ik van, god, kunnen we niet eens iets samen doen of zo? Dat leek hem wel wat. En toen heeft hij mijn website een beetje bekeken. En toen heeft hij een verhaal geschreven over een kapitein van een onderzeeboot. En... Nou, dat verhaal hebben we laten vertalen. En toen heb ik nog een paar schilderijen gemaakt. Die slaan op dat verhaal, hè, van een paar onderzeeboten. Uiteindelijk is daar een boek verschenen. En dat is in alle bibliotheken, omdat we nou hier in de bibliotheek zitten. In alle bibliotheken van Noorwegen is dat verspreid. Ja.
Ja, dat we hier in Nederland ook wel eens hebben, hè? Dat alle mensen in de bibliotheek een boek krijgen van een...
Ja, niet de mensen, maar de staat heeft het aangekocht voor de bibliotheek. Dus alle bibliotheken in Noorwegen, dat zijn er heel veel, die hebben allemaal een exemplaar van het boek dan.
Liggen, zeg maar. Dat krijg je niet als je lid bent van de
bibliotheek. Nee, je krijgt het niet. Dat is helemaal wat moois. Dat zou een mooie deal zijn.
Dat heb je toch wel eens met Nederland leest. Ja. Dat je inderdaad... Ja. Dat is gewoon een Nederlands klassieker.
Ja.
voorgeschoteld krijgt.
Ja, maar dat zou mooi zijn.
Nou, wie weet hè, wat er nog in het verschiet is.
Heel goed met je kunst inderdaad. Heel bewegen aan de kunst van Paul Dikker.
Maar het is in het Noors alleen. Ik had het ook leuk gevonden als het in het Nederlands vertaald of uitgegeven zou worden. Maar de uitgevers durven zich daar niet aan te branden. Ja.
We hadden het net over de ambachtelijkheid van jouw werk. Ja. Nu maak je ook zelf lijsten voor die schilderijen.
Ja.
Is dat niet een heel aparte kunst weer? Het lijkt heel simpel, zou je denken, als leek, maar...
Ja, je moet een beetje... Kijk, ik heb het nooit geleerd of zo, hoe je dat moet doen. Ik heb geen meubelvakschool of houtbewerking. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, mensen vinden het toch wel fijn als schilderij in een lijst zit. En ik vind het zelf ook wel mooi. Ja, als je door het museum loopt en je ziet die mooie schilderij met die mooie lijsten eromheen. Dus toen dacht ik, hoe doe ik dat? En toen ben ik gaan kijken wat een lijst kost in de winkel. En dat is gewoon hartstikke duur. Dus toen ben ik het zelf, heb ik mezelf dat eigenlijk geleerd. En,
helemaal zelf aan jezelf aangeleerd, autodidact. Ja.
Ja, maar als het goed is, zie je het er niet in af.
Nee, want ik bedacht mezelf, lijsten maken, dat is ook weer een apart ambacht natuurlijk. Ja. Hè?
En, maar het kost enorm veel tijd. En soms denk ik wel eens, ik heb er al heel wat gemaakt in mijn leven. Ik denk van, het kost wel heel veel tijd die dan weer van het schilderen afgaat. Hè? En ik word ook een dagje ouder natuurlijk, dus ja.
Heb je zelf een idee hoe in die 25 jaar, hoeveel schilderijen heb je nou gemaakt? Alles met elkaar?
Nou, dat is wel, ik heb jarenlang, ik maak nu zo tussen de 10 en 20 schilderijen per jaar. Echte schilderijen, dus dan, en dus honderden, hè, dus misschien 300-400 schilderijen, ik weet niet of... En ook nog allemaal werk op papier, dus dat is, hè, dus ik maak ook 20 werk op papier per jaar of zo, dus ja, god... Je kunt er wel aardig wat kasten mee vullen. Maar gelukkig zijn ze ook onder de mensen.
Je verkoopt ze.
Gelukkig wel,
Dat zijn wel bijzondere plekken waar jouw schilderijen hangen. Natuurlijk niet alleen bij mensen thuis, maar misschien... dat je een schilderij hebt gekocht aan een bijzondere instantie of een bijzonder iemand die...
Nou, ik vind eigenlijk iedereen bijzonder. Ja. Ik vind het, nee, maar serieus. Ik heb ook wel voor het ministerie van Economische Zaken heb ik een opdracht gedaan. Daar hangen schilderijen. En de Universiteit van Amsterdam en de SER en een aantal van dat soort dingen. Maar ik vind het ook altijd ontzettend leuk als, gewoon als particuliere... iets willen hebben en dan iets meenemen. En vaak ook, of vaak, maar soms ook hun behang dan veranderen. Of ik heb één keer gehad, misschien wel leuk om te vertellen, dat toen had ik een schilderij. Mensen gingen zeggen, nou, wie wil dat schilderij hebben? Ik zeg, nou, is goed, dan zal ik het komen brengen. Ja, leuk en zo. Dus ik ging het brengen. En ik kwam in het huis. En toen dacht ik, moet het hier hangen? Ik dacht, het past helemaal niet hier. Mm. Dus afgeleverd. Mensen waren er blij mee. En toen, 2 weken later of zo, stonden ze op mijn antwoordapparaat of ik ze even terug wilde bellen. En ik dacht, die vindt het niks toch. En ik begrijp het ook. Ja. Maar ze waren er heel blij mee. En toen kwam ik een jaar later, hebben ze nog een schilderij gekocht. Toen hadden ze hun hele huis veranderd. Ja. En toen dacht ik, weet ik niet. Maar ik dacht, het is toch wel grappig hoe dat dan...
Het matchte gewoon niet, zeg maar.
Maar nou is het leuk, hè. Nou is het dit moment die fantastische serie bij de EO, Rembrandt en ik.
Ja.
Komende maandag dacht ik alweer de laatste aflevering. Ja. En dan zie je dus ook heel goed van hoe dat daar vroeger ging. Daar kwamen een paar dure mannen en die kwamen bij de schilder en die gingen uitleggen wat ze wilden hebben.
Ja.
En ik denk, eigenlijk werkt dat nog steeds zo. Hè? Er zijn toch, toch mensen in opdracht. Heb jij nou dat je van tevoren toch bepaalde dingen vastlegt? Dat je denkt van, daar kunnen ze daar later niet moeilijk over gaan doen?
Nou, ik heb dat niet speciaal, maar wel dat ik het helemaal met ze bespreek. Dus stel,
dan moet je toch dingen opschrijven.
Ja, maar kijk, ik heb nooit nare ervaringen gehad, hoor. Dus ik misschien zou dat moeten, maar stel dat ik voor een instelling of iets zou maken en ze zouden opeens niet willen hebben, ja, dan kan ik, wat moet ik dan voor? Dan denk ik, dan weet men niet, dan verkoop ik het wel aan een ander. Ja, zo. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dus als mensen, ook particulieren komen bij mij, die hebben dan een wand over, die hebben een wand en dan willen ze graag een schilderij. En dan zeg ik, wat zullen we doen? Het formaat. En dan ga ik dat met ze bekijken. En dan mogen ze wat mij betreft ook best een thema aangeven of zeggen, ik wil bepaalde kleuren. Want kijk, mij maakt het niet uit wat mijn wat mijn beperktheden zijn, als ik maar mijn eigen vorm kan kiezen. Hè? Dus dat, daar is niet te over om te onderhandelen.
Positie is voor jou het belangrijkste, ja.
Ja, en de kleur en zoals ik het doe. En dus het moet wel. Ik maak bijvoorbeeld ook wel eens portretten. En die portretten liggen natuurlijk helemaal gevoelig. Omdat mensen, ja, dat is iets heel persoonlijks. En, maar
als iemand zich daar niet in kan vinden, heb je...
Nee, als ze bij mij komen, dan zeg ik, nou kijk, dit zijn de portretten die ik maak. Dus dan moet je dat wel willen. Anders moet je naar een ander gaan. En ik heb nog nooit, gelukkig, ik klop het even af, nog nooit problemen gehad op die manier. En ik laat dus ook schetsen zien. Als ik van, nou, dit ga ik maken. Ja, dit wordt er wel iets scherper. En ik behoud me altijd de rechten voor. Ik zeg, om dingen nog te veranderen. Om iets een andere kleur te geven dan ik van tevoren heb gezegd. Maar ik heb nooit last ermee gehad.
Is nou jouw vak, je zegt, je zit 25 jaar in het vak. Is er nou veel veranderd in die 25 jaar? Dat je denkt, het is toch moeilijker of makkelijker geworden?
Inmiddels 26, hè?
Of 26?
Ja, dat kan ik niet zo goed zeggen. Ik weet wel dat de bemiddelingspercentages van de galeries is in die tijd erg omhoog gegaan. Vroeger was het 30%, weet je wel. Dus als je dan bij een galerie... exposeerde en sorry, als je oh ja, en dan als je dan iets verkocht, dan moest je dan 30% afstaan aan de ja, voor de galerie. En
tegenwoordig is het een boel geld eigenlijk.
Ja, maar tegenwoordig, dit is heel veel geld. En tegenwoordig is dat al 50%.
Zo.
50%. Ja, maar en heb je dus eerst gaat de BTW eraf, 19%. Ja. Hè? En dan moet je ook nog eens 50% aan die galeriehouwer betalen. Oeh. En wat ja, en je het, dan overhoudt.
Ja, en het nare is, want we hebben het misschien veel te veel over geld nou gaan hebben. Maar in feite, zo'n galeriehouder doet toch ook niet zo gek veel. Die heeft dan die ruimte. Het is jouw werk. En dan denk ik van ja, dat is toch eigenlijk makkelijk verdiend.
Is die vis die verdeeld qua...
Nou ja, ik ben het... In het algemeen ben ik het met je eens. Kijk, je hebt een paar galeries. Enkele galeries. En die zijn echt goed. Die hebben echt hele goede contacten. Die nemen je mee naar beurs in het buitenland.
Dan weet je ook dat je je werk kwijtraakt.
Ja, ja, of in ieder geval doen ze, ja, doen ze hun best voor je. En zo'n stand kost ook tienduizenden dollars of zo. Dus dan... zit er nog wat in. Maar inderdaad, en heel veel galeriehouders die zitten gewoon, die wachten. Hè, ze hebben die ruimte. En als het goed is, dan hebben ze een drankje bij de opening en laten ze, verzorgen ze de kaart. Maar het is ook op zich een beetje gek. Want kijk, mijn prijs is gebaseerd op hoe lang ik aan een schilderij werk, hè, zo'n beetje. Stel maar, dus, en zij vragen alleen maar een percentage. Dus of ik nou duur ben of goedkoop. Zij krijgen hun percentage. Het is eigenlijk gek dat ze niet zeggen van nou, dit zijn onze kosten, die willen we er in ieder geval uit hebben.
Logisch.
En dan de rest, ja, hè, dus dat je een soort gestaffelde, nou ja, percentage hebt. Maar dit is echt, dit maakt het werk ook echt moeilijk, hoor.
Is het ook niet dat dan toch dat jouw collega's toch te weinig met elkaar zichzelf verenigen? Dat de dingen...
Ja, dat is, ik vind het wel van wel. We hebben een beroepsvereniging, de BBK. En nou ja, ik heb het wel eens aan de orde proberen te stellen. Ik heb ook wel eens, toen zat ik nog in het bestuur van de BBK, een middag georganiseerd bij in Arti, in zo'n kunstenaarssociëteit. En ik heb ook wel eens een gesprek geleid in Brabant, hadden ze mij gevraagd als gespreksleider, ook met jonge kunstenaars. Ja, en de mensen zijn zo naïef of niet tot actie bereid. Ze accepteren het, ze denken... Ook bekendere kunstenaars die ik zeg, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Het is belachelijk, maar ja, ze accepteren het omdat ze bang zijn dat ze er anders worden uitgeknikkerd. Weet je, en dan neemt ze galerie houden.
Dat is het natuurlijk, ja.
Dus je hebt te veel macht eigenlijk, die galerie.
Ik vind van wel, ja. Als al die kunstenaars zouden zeggen, we pikken dit niet meer, want we kunnen zo ons werk niet meer maken. Weet je, want kijk, ik verkoop dus ook veel... zelf vanuit mijn atelier. Ja, mensen weten mij te vinden. En ja, daardoor kan ik gewoon normale prijzen vragen. Maar als van 4000 euro, ik heb het laatst uitgerekend. Als ik 4000 euro verkoopprijs, dan gaat eerst de BTW vanaf, dan 50%. Hou ik 1700 euro over. Nog niet eens. Dus ja, weet je, hoe lang kan ik dan een maand aan een schilderij werken? En dan moet er nog mijn atelierkosten vanaf en de lijst kosten.
Ja, precies.
Je moet twee schilderijen per maand maken. Haal ik dat? Dat kan ik, hè? Dus begrijp je? Het is echt lastig. Ik weet, en daarom denk ik ook dat de meeste mensen er niet van kunnen leven. Omdat, ja.
Dat zijn allemaal weer extra dingen die naast je kunstenaarschap erbij komen kijken natuurlijk. Ja. Ja. We gaan het straks hebben over de expositie die zaterdag wordt geopend in Hoofddorp. En we gaan eerst naar onze volgende muzikale gast, Peter van Rijen. Welkom.
Dank u.
En wat is het nummer dat je van ons gaat spelen?
Ik had hem niet verwacht. Ik denk Everybody I Know. Dat moet hem gaan worden.
Ja, mooi.
to your expectations. Send the message across the nation. Step into the light. Celebrate our love tonight. Don't need no doctor or medication, no. Feel the love vibration and couch potatoes tonight. You're gonna switch off that crazy station. Yeah, couch potatoes tonight. You're gonna switch off that crazy station. 'Cause everybody I know is getting tired of this crazy show. We're amusing ourselves to death. I'm waiting for a guy to come along. 'Cause everybody I know, yeah, 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 getting tired of this crazy show. We're amusing ourselves to death. I'm waiting for a guy to come along. Hey, hey, hey. Got to break away. Politicians making strange maneuvers, all these pretensions, but I'm still clueless. They please the voters with promises they just don't keep. I want peace, love, and understanding. Am I dreaming or just to demand? They say it's not too late. Why do we hesitate? I say go out and set the wheels in motion. Open your heart if you got that notion. Love is all we need. And I know it sounds like a corny phrase, but nevertheless, love is all we need. And everybody I know is getting tired of this crazy show. We're amusing ourselves to death, or waiting for a guy to come along. Everybody I know, oh, 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 is getting tired of this crazy show. We're amusing ourselves to death, or waiting for a guy to come along. Got to break away.
Ja, Peter van Rijen met Everybody I Know. Meer van onze muzikale gasten hoort u in het volgende uur bij de Amsterdam Songwriters Guild Live. En daarin vertellen ze ook alles over hun muziek in een interview.
Ja. Ja. Ik had net eigenlijk een hele rare fantasie. Toen zat ik onze muzikant, zag ik bij een Noorse fjord spelen. Ik denk van hoe verder het geluid door zou gaan. Maar is dat kilometers ver dan...
Dat geluid, of dat ver draagt.
Ja, je hebt dat ver draagt.
Nee, maar dat draagt heel ver, ja.
Ja, he? Ja. Geweldig, jongen. Dat is, ja. Ja, zo'n fjord, ik ben er nooit geweest, maar gevoelsmatig denk ik gelijk dat verslavend werkt. Dat je daar zeker naartoe... Wat voor dieren zie je daar nou lopen?
Wat is het? Rendieren, ijsberen. Nee.
Gorilla's.
Lijkt hard als wel.
Ja, wel rendieren. Ja, god. Ja, ja.
Oké. Okay. Hey, we gaan weer terug naar de kunst.
Ja, Paul Dikker passeert in Hoofddorp.
Ja, dus, mooie plaats.
Zaterdag geopend. Want wat is er te zien op de expositie? En het programma gaan we een beetje doornemen zo, hè?
Ja. Nou ja, programma. Ja,
en met de trein bent u er binnen 20 minuten vanaf het Centraal Station. Dus dat mag voor niemand een belemmering zijn om er naartoe te gaan.
Nee, je bent er zo. Ja, het is van 4 tot 6 zaterdag. En er zijn foto's te zien. Het is van Hein Hagen, een fotograaf. En schilderijen van mij dan. Ik exposeer beneden. En ik exposeer daar een aantal acrylschilderijen. Schilderijen met acrylverf gemaakt. En een aantal kleine schilderijtjes met gouache. Dat is een soort waterverf, een dekkende waterverf. En dat zijn allemaal werken, zeker de acrylschilderij, die ik eigenlijk het laatste half jaar gemaakt heb.
En wat is dat voor verschil dan? Want ik hoor nu twee types verf, dat zegt mij verder niets. Maar hoe komt dat, hoe ziet het er anders uit? In hoeverre ziet het er anders uit op de schilderij?
Nou gouache, een soort die dekkende waterverf, dat is op papier geschilderd. En dat zit achter glas. Hè, dat exposeer je ook achter glas. En die acrylschilderij, dat is op doek. En dat is eigenlijk iets anders te vergelijken met olieverf. Ik schilder ook normaal gesproken veel met olieverf. Maar olieverf is een verf die heel langzaam droogt. En dan moet je naar elke laag, omdat ik altijd met heel veel lagen schilder, zodat die kleuren mooi sterk worden. En dan moet je steeds een week wachten. En dat is ook, het heeft ook echt zijn nut hoor. En bij acrylverf, dat droogt echt onder je handen. Dus dan kun je heel snel verschillende lagen over elkaar.
Voor jou handiger, sneller?
Nou, sneller. Maar ook, en ik, in het begin werkte het wel, maar nu ben ik ook ongeveer, ik heb nu net een schilderij, daar ben ik ook een maand mee bezig geweest. En de andere acrylverf schilderij heeft wel 3 maanden geduurd. Daar werk ik ook wel aan andere dingen. Maar voordat ik dat af had, dus ook, zo snel gaat het nou ook weer niet. Maar het is een je kan er lekker mee kwasten.
Lekker kwasten, lekker kwasten.
En als je lekker aan het kwasten bent, moet je dan stilte om je heen hebben? Of mogen ook mensen erbij zijn? Of de radio en de tv aanstaan?
Nou, nee, de radio, dat vind ik lastig, dat leidt me dan wel af. Maar ik heb vaak muziek op. Gewoon lekker klassieke muziek of jazz of van alles eigenlijk.
Een beetje
van alles.
Op de achtergrond niet te aanwezig is.
Nee.
Gewoon een beetje regelmatige muziek inderdaad.
Ja. Nou ja, en soms heb ik ook wel van die, hoe heet dat, van die techno op.
Mm-hmm.
En dan sta ik echt zo...
Te springen door het atelier.
Jawel, sta ik van, ja. Weet je, dan krijg ik echt, weet je, en als je dan lekker bezig bent en zo.
Mij nou zo moeilijk lijkt, hè, het moment dat je voor jezelf bepaalt wanneer een schilderij af is. Heb je nou al dat je dan vaak nog mensen om advies vraagt? Of denk je...
Bijna nooit. Bijna. Een heel enkele keer. Maar eigenlijk, heel enkele keer heb ik wel eens van, wat vind jij? Maar dat betekent bijna altijd dat het niet goed is. Hè? Dat er nog iets is wat me stoort.
Alles voel je wel van, het is af, het is goed.
Ja, meestal als het goed is, dan hè, omdat ik dan toch met die lagen werk en zo. Dus ik bouw het op en dan denk ik op een gegeven moment van, dat moet nog een keer en dat nog. En misschien daar nog wat. En dan gaat het heel geleidelijk en dan voel ik gewoon dat nog en dat nog en dan is het klaar. Dus zo een beetje. Maar omdat ik nu ook wel weer wat meer improviseer, hè, en dus is het wel eens zo dat ik vaker aan het zoeken ben. En ik had bijvoorbeeld een stuk gebergte. En dat had ik een beetje in bruin rooien met een paarsige lucht. En toen de figuur die springt van een berg af, die zie je zo door de lucht aankomen zeilen. Dus dat is al een mooi beeld. Maar ik was over de kleur niet tevreden. Toen had ik de trui van dat figuurtje had ik een andere kleur gegeven. Omdat ik dat deed, toen was die kleur van die berg ook niet goed. Dus heb ik die hele berg weer overgeschilderd, zodat die nou een beetje grijs-groen is. En nou is het wel mooi. Maar goed, zo ben je een beetje aan het zoeken. En op een gegeven moment dan denk ik,
hoe de kleuren het ook aan afsteken, hoe dat...
Ja, en dat het een ruimtelijke werking heeft en dat het een eenheid blijft, dat beeld. He, dat het overtuigt, dat je denkt, ja... En dan is het zo, dan ga ik van mijn atelier en dan kom ik de volgende dag in mijn atelier en dan zie ik onmiddellijk hoe het is geworden. Dat zie ik niet meteen. En dan, ik moet even weg en zo. En als je dan de volgende dag terugkomt, dan dan zit ik zo te kijken. Dan is het, of ik heb meteen het gevoel van dit is het gewoon. Of ik zit ik zo te kijken en denk dat nog. En dan moet ik daar toch nog weer een beetje aan werken.
Het gaat toch gewoon om gevoel inderdaad, een gevoelskwestie, ja.
Ja, maar er zit wel een ruime ervaring achter en toch een dat je weet wat je wil. Hè? Dus het is niet alleen een kwestie van gevoel.
Ja, dat ook inderdaad, omdat je toch weer refereert aan vorig werk misschien.
Ja.
Of van, die kleuren past misschien beter bij die. Ik wil het ook even proberen hoe dat staat.
Ja,
even uitprobeert inderdaad. Ja. Dus ook meer op kennis dan die door de jaren.
Ja, allebei eigenlijk. Ja.
Gevoel en kennis.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook een eenheid. Kijk, wij maken wel een soort onderscheid voor het gemak. Of in het, maar eigenlijk zijn we één en we hebben allerlei gevoelens bij ons. En allerlei verstandelijke overwegingen. En elk gevoel heeft ook een verstandelijk component. En andersom ook. Hè. Als je een bepaalde uitspraak doet over iets over hoe je iets is, dan heb je er ook een bepaalde gevoelswaarde bij. Als ik zeg van het regent buiten, dat is echt gewoon een constatering.
Oh ja,
maar daar
ik
heb ik toch
het.
Een gevoel bij. Jij ook.
Het regent helemaal niet hoor.
Ik moet nog fietsen. Nee, Paul, ik wil je hartelijk bedanken.
Even kunnen mensen nog op internet wat meer van jouw werk bekijken?
Ja, mijn website is www.pauldikker.nl. En daar kun je aanklikken en dan kun je Nederlands en dan kun je zo. En daar op, bij galerie, dan heb je galerie, daar staan al mijn schilderijen. En ik heb ook links in de menubalk een weblogje. En dus dan schrijf ik af en toe tekstjes, dus daar kunnen mensen kijken.
Hij heeft hij opgeschreven dat hij nu op de radio is, geloof ik.
Ja, en de tentoonstelling is nog tot 13 maart. Hè? Dus, okay.
Dus van, we hebben nog een maand.
Nog een maand en het is open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
Goed. Ja, en nou, kijk dus op paaldikker.nl en een uitstapje naar Hoofddorp is nooit weg, denk ik. Paul, dankjewel voor je komst in de studio. Blijf nog even zitten. Dan gaan we naar onze muzikant Peter van Rijen voor het laatste nummer van dit uur. En dat heet? Without You. Ja.
Without a helping hand, we stumble and fall. Look around and you'll see where it's at. You might fly high, but some just crawl. When your well runs dry, the border's closed, and you hear the babies cry. Tell you why. I just sing a song about love and joy and happiness and how it all should be. Sing a song. Stand up for